Goedemorgen, vrienden van de Christengemeente. Dank u wel dat ik het voorrecht mag hebben om weer eens iets met u te mogen delen. Want ja, dat is een voorrecht. En om maar met de deur in huis te vallen, ik heb een thema voor deze dienst. Dat zal u misschien wat verbazen. Maar het thema is: verlos ons van de boze. Dat staat in Matteüs 6, vers 13. Ik ga het niet lezen, dat stuk. We gaan vandaag wat meer lezen uit Efeze. Maar we spreken over het thema: verlos ons van de boze op Advent. En met Advent verwachten we of spreken we over Jezus die gekomen is. En eigenlijk zouden we in Advent ook meer moeten spreken over Jezus die komt. En een van de figuren die in de Advent altijd onderbelicht blijft, is de duivel. Maar hij is meer dan duidelijk aanwezig. Er vindt een massamoord plaats op kinderen. En de Zoon van God moet vluchten en leeft als een vluchteling in Egypte door de werken van de boze. En zo is het in de nieuwe Advent die we nu beleven precies hetzelfde. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Waarom? Hij weet van het plan van God. Hij weet wat er gaat gebeuren. En hij zal alles doen om het te verstoren. Kerst is niet zoet, kerst is niet lief. De Zoon van God is gekomen, zegt 1 Johannes 3, vers 8. Hij is geopenbaard, opdat hij de werken van de boze verbreken zou. Dat is kerst. Dat is de Zoon van God die in de wereld gekomen is, niet meer en niet minder. En vanmorgen in de consistorie raakte het mij dat gebeden werd en gezegd werd dat de rots Christus zou komen en het beeld van Nebukadnezar zal vermorzelen. Dat is kerst. Daartoe is hij gekomen. En ik heb 5 dingetjes in de preek over de duivel. Ik noem het niet te preken over de duivel, dat vind ik niet terecht. Dus verlos ons van de boze. Ten eerste kijken we even, bestaat hij wel? De tweede, moeten we het erover hebben? Dan krijgen we de schriftlezing. Dan krijgen we, wie is hij eigenlijk en zijn rijk van de duisternis? Hoe en waar valt hij ons aan? En hoe reageren wij? Dat is een hele, dat is heel veel. Het is dan ook maar een inleiding. De preek is een begin van iets wat meer, in mijn optiek, van onze aandacht zou moeten hebben. Bestaat hij wel? Nou, voor de wereld om ons heen is de duivel een sprookje uit de middeleeuwen. Daar heb je het toch niet over. Dat is toch achterhaald. Dat is niet van deze tijd. Absoluut niet. Kijk, dat er mensen zijn die geloven in God, nou ja, dat mag. Maar geloven in een duivel, dat maakt je tot een outcast. Dat is niet te verteren. Voor de wereld heeft hij afgedaan. Zijn tijd gehad. Maar in de kerk, onder ons, hoe zit het daar? Speelt hij een rol van betekenis of is het eigenlijk van, we moeten het er maar niet te veel over hebben. We geven hem te veel eer. Of wat we er ook van denken. Of eigenlijk hebben we er ook niet zoveel last van. En als die nou maar niet te veel lawaai maakt, dan vinden we het wel prima. Ik denk dat het vaak zo gedacht wordt. Ik kom dat vaak tegen. En dat is ook gelijk de vraag 2 die we hebben van, moeten we het er dan eigenlijk wel over hebben? Is het nodig? Is het gewenst of beter een ander onderwerp? Nou, Dat is raar. Als wij in onze tijd die vraag moeten stellen, terwijl in het leven van Jezus en van de apostelen het uitdrijven van demonen aan de lopende band gebeurde. En heel gewoon was. En Paulus zegt, ik ben me van de trucken en de streken van de boze heel erg bewust. Ik hou daar rekening mee. Ik leer mijn mensen hoe ze ermee om moeten gaan. Het is een realiteit bij Jezus en bij de apostelen. En het moet het ook zijn bij ons. Wij moeten, mogen en moeten, denk ik, net als Paulus, van zijn strategieën op de hoogte zijn. Welke generaal gaat de oorlog in zonder op de hoogte te zijn van zijn tegenstander? Als je niet op de hoogte bent van de tegenstander, ga je blind de oorlog in. En stel je de levens van de mensen die je leidt in gevaar. Dat is de realiteit waar we, denk ik, mee te maken hebben. En ik denk, als we zwijgen erover en het ons niet duidelijk is, dat we hem te veel in de kaart spelen. Dat vindt hij wel prima. Hij heeft een hele slag geslagen met het geloof dat hij niet bestaat, dat hij onbelangrijk is en dat er niet over gepraat moet worden. Paulus is goed op de hoogte. Laten wij het ook zijn. En we gaan wat lezen. We gaan een aantal gedeeltes lezen uit Efeze, om dat te gaan onderstrepen, omdat we geconstateerd hebben dat op de hoogte zijn noodzakelijk is. Ik hoop dat u dat met mij eens bent. En dan gaan we verder met de schrift uit Efeze 1. We gaan de hele brief door. Dus dat. Ik lees hem op dit moment uit de Herziene Staten. Dus als u een andere Bijbel hebt, lees gewoon mee. Ik had hem zo gemaakt. Dat heb ik dan wel eens. Dan heb je een vers 4 mooi in de Herziene Staten. En dan ben je de hele preek aan het maken in de Herziene Staten. Maar het is geen principe, want alle vertalingen zijn me lief. Maar ik lees hem even nu hieruit. En daar staat in 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Daar begint het mee. Dan lezen we nog de versen 19 tot 23. En daar gaat het over wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Efeze 2, vers 1 en 2. Ook u, dat gaat over ons, heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en zonden. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dan gaan we naar Efeze 3, vers 10 en 11. En daar staat, opdat door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Wij zijn geroepen een verkondiging te hebben als gemeente in de hemelse gewesten. Efeze 3 vers 10 en 11 was dat. En dan gaan we nu naar 20 en 21. Hem nu, die bij machte is, te doen ver boven alles wat we bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan gaan we naar Efeze 4, vers 1 tot 3. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op, tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En de versen 25 uit hetzelfde hoofdstuk tot 32. Leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En, dan komt hij, geef de duivel geen plaats. Geef de duivel geen plaats. Dat wordt hier gezegd tot de gemeente. Geef de duivel geen plaats. Kom ik op terug. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Het geen vuile taal uit de mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar op dezelfde manier als God in Christus u vergeven heeft. Niet zal, heeft. Diezelfde manier. Laatste stukje is uit Efeze 6. En dat zijn de versen 10 tot 13. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heer, in de sterkte van zijn macht. En bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen, waartegen, de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, ook ons tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, dat is aardige mond vol. Wie is de duivel eigenlijk? Hoe ziet hij eruit? Wat denken we aan bij het woord duivel? Ontzettend lelijk. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Die nemen we even mee. Ik kom erop terug. Ontzettend lelijk. De duivel. Wie? Allerlei verschillende gedaantes. Dan komen we al verder. Dat is mooi. Hij is lelijk. Allerlei verschillende gedaantes. De verzoeker. Ja, nou. Wat? Een geestelijk wezen. Ja, hij is een geestelijk wezen. Hij is een persoonlijkheid. Hè? Hij is een geestelijk wezen. Ja, dat kunnen we ook zeggen. De antwoorden goed, maar ik hou altijd om ze nog een beetje extra wat pit te geven. Dat weten we inmiddels wel. Ik denk als de antichrist komt, dat dat een bepaalde manier een verpersoonlijking is van demonische machten. En met een hele duivelse, demonische geladenheid. Toch denk ik dat hij er dan geweldig uit zal zien. Geweldig. Want de hele wereld zal voor hem vallen. Dus het zal een zeer aantrekkelijke persoonlijkheid zijn. Een milde vriendelijkheid komt. En er staat geschreven dat Satan kan komen als een engel van het licht. En er is een Joods spreekwoord wat ik jullie wil meegeven. En die is belangrijk in dit verband. En dat zegt, let op. Let niet op de sympathie die iemand uitstraalt. Let niet op de sympathie die iemand uitstraalt. Maar let op de weg die iemand gaat. Dat is onderscheid. Belangrijk onderscheid om te hebben als we leven in deze wereld. Let daarop. Het zal een zeer sympathiek figuur zijn die velen achter zich krijgt. Tegelijkertijd is die natuurlijk heel lelijk. Hij is de vijand van God, de vijand van mensen, de vijand van alles wat goed is. Hij is de dief, zegt de Bijbel. Gekomen om te slachten, te stelen en te verderven. Hij is de vader van de leugen, wordt hij genoemd. Dus allemaal, ja, zo zit hij in elkaar. Tegelijk is hij ook de leider van een enorme engelenmacht. En dat is een goed georganiseerd geheel. Een heel demonisch rijk. Kunnen we verder niet op ingaan, dat zou een preek apart weer zijn. De vraag die we nu wel stellen is, waar valt hij nou eigenlijk aan? Waar zien we de duivel aan het werk? Op welke manier zien we hem aan het werk? In ons eigen leven of in de wereld om ons heen. Wat is duidelijk van dat, daar? Ja, verleiding is al genoemd. Chaos en angst. Nou, die kunnen we alvast vastzetten. Chaos en angst. Nog meer. Wat? Slavernij. Lichamelijke slavernij. Geestelijke slavernij. Verleidingen. Slavernij. Nog meer dingen. Oorlog. Dood en verderf. Daar zien we dat in. Wat zou het meeste, als we nou één moeten nemen, zijn meest effectieve wapen. Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Maar zijn meest effectieve wapen, dat kan in één woord gezegd worden, zijn meest effectieve wapen. Misleiding, ja. Nog niemand? Verwarring. Ik denk, ze zijn, tuurlijk, misleiding en verwarring zijn groot, maar ik denk als we in de Bijbel kijken, dat het grootste wapen, het is al genoemd hoor, is vrees. Het grootste wapen is vrees. Er staat niet voor niets 365 keer in de Bijbel, vreest niet. Wat vrezen we? Wat kunnen we allemaal niet vrezen voor onze kinderen, voor onze geliefden, voor de wereld waarin we leven. Vrees voor corona, of vrees voor het vaccin, of vrees voor, en ga maar door. Vrees kan ons leven bepalen. Vrees voor de dood, vrees voor de buurman, vrees voor, noem maar op. Vrees heeft zo'n invloed dat het ons stuurt. Stuurt in de verkeerde richting. Vrees slurpt het leven uit ons weg. Het rooft onze vrede. Het rooft onze blijdschap. Het rooft onze dankbaarheid. Vrees. Altijd vrees. De grootste, zou ik willen zeggen. Vrees zou je kunnen noemen. Geloof is een achteruit. Dat is vrees. Geloof is achteruit. Vrees is een geloof wat ziek kan maken. Verder, waar zien we nog meer aan het werk? In het gevecht om onze gedachten. Het gevecht om onze gedachten. Want ja, daar begint het. Daar begint de haat. Daar begint het gevoel van mislukking. Daar begint het gevoel van tekort. daar begint schuldgevoel. En schuldgevoel is ook een vorm van vrees. En er is een groot verschil tussen schuldgevoel en overtuiging van zonde. Schuldgevoel zal je altijd brengen in de spiraal naar beneden. Overtuiging van zonde zal je altijd brengen aan de voeten van het kruis. Als God door de Heilige Geest overtuigt, kom je bij Jezus uit. Als je je schuldgevoel tot jezelf laat doordringen en je blijft daarin, kom je in de spiraal naar beneden. Dat is niet Gods bedoeling. Dat is niet Gods plan. Hoeft niet. Daarvoor is er een kruis geweest. Het gevecht om de gedachte houdt in de twijfel aan het woord van God. Wat wordt er niet een twijfel gezaaid over het woord van God? Wat wordt er niet gepoogd het woord van God op allerlei manieren onderuit te halen? Is het niet dat God gezegd heeft, klinkt nog steeds van alle kanten. Het was de eerste daad van twijfel zaaien en het gaat door. Hij komt tot ons om ons te verleiden tot ontrouw aan God. Dat we de moed opgeven. Eén kant. Of dat we het zelf wel willen redden. De andere kant. Hij komt met een kortere weg naar het doel. Dat is ook een verleiding. Een kortere weg naar het doel. Een kortere weg naar geluk en bevrediging dan de weg die God wijst. De kortere weg is een groot gevaar. De kortere weg zie je al bij Abraham. Abraham had geen kind. En dan gaan we denken, wat zullen we doen? En dan komt er een plannetje van ons. Hagar is een kortere weg tot de belofte, maar niet Gods plan. De duivel komt bij Jezus. Wat zegt hij? Als je mij aanbidt, krijg je alles. Je bent toch gekomen om de redder van de wereld te zijn? Als je mij aanbidt, krijg je de wereld. Dat is een kortere weg. Het lijkt aantrekkelijk. Maar het is een weg zonder kruis. Het is een weg die niet van God is. En bij Adam was het ook al zo. Is het niet dat God gezegd heeft? Er is nog meer geluk voor je te krijgen dan God je gegeven heeft. Vind je dat niet leuk? Dat is verleiding. Maar, nu in de kerk. Zit de duivel ook in de kerk? Komt hij ook onder ons? Is hij ook hier? En op welke manier? 100%. Op welke manier? Dat is belangrijk, toch? Op welke manier komt hij onder ons? Hoe doet hij dat in de gemeente? Verdeeldheid. Als gelovige. Verdeeldheid. Nog meer? Sorry. Door je gedachten word je afgeleid, absoluut. Je kan afgeleid worden, de verdeeldheid. Maar verdeeldheid is natuurlijk wel makkelijk. De bron van verdeeldheid. Verdeeldheid is een groot iets natuurlijk. Een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. Een kerk die tegen zichzelf verdeeld heeft, kan geen stand houden. Dus het is belangrijk waar we het over hebben. Verdeeldheid begint nogal eens met boosheid. Christenen die boos zijn op elkaar. En dat komt heel veel voor. Dat komt echt heel veel voor. Ga lang genoeg mee in kerkelijk Nederland en christelijk Gorinchem om te zeggen dat heel veel voorkomt. En als we Efeze lezen, dan staat midden in Efeze 4, daar staat een tekst. En daar staat, en geef de duivel geen voet. Dat staat aan de gemeente geschreven, aan ons, christenen. Geef de duivel geen voet. Hoe geef je die duivel nou een voet. En als je het stuk leest, dan staat het ingekaderd. Het begint met boosheid. En na die duivel gaat het weer over boosheid. En daartussen staat, geef de duivel geen voet. En als je de duivel voet geeft, dat betekent dat, dan geef je hem legale grond. Dan heeft hij een voet tussen de deur. Hij heeft recht van spreken. Je geeft hem recht, je geeft hem een plaats in de gemeente als wij boos, verbitterd zijn naar elkaar. En dan prediken wij als gemeente in de hemelse gewesten geen evangelie, maar dan prediken wij niet iets wat erop lijkt. Daarom worden wij aangevallen op onze relaties in de gemeente. Daar zit die aanval op. En daarom kun je zien dat hij heel actief is. Want dat gebeurt. Dat is schering en de inslag. En hij krijgt legale grond. Hij krijgt invloed die we niet zien, maar die er wel is. En dat is dus verdeeldheid. En ik zeg dat niet om een schuldgevoel op te leggen. Dat moeten we vooral niet doen. Maar een weg uit te wijzen. En bewustwording. Bewustwording. Soms gewoon bewustwording. Waar zijn we mee bezig? Zijn we bezig met ons eigen gelijk? Of lijden wij soms niet even liever ongelijk? Kunnen we dat om Christus wil doen? Ja. Dus komen we naar het laatste stukje. Hoe zullen wij reageren? Hoe reageren wij op deze invloeden? Hoe kunnen we ermee omgaan? Ik kan niet alles zeggen in één preek over dit gebeuren, maar ik wil wel zoveel mogelijk zeggen. Bent u al gewend van mij natuurlijk, doe ik graag. Hoe zullen we reageren? Nou, het belangrijkste in onze reactie is het besef van de plaats die we hebben. Welke plaats hebben wij in het geheel? Onze uitgangspositie. Onze uitgangspositie als gemeente, als kerk, is niet gebaseerd op wat we zien of wat we voelen of wat we denken, maar is gebaseerd op wat God heeft gezegd. En niet meer en niets minder. Dat is één. En ook het enige. En ik lees een aantal teksten, en u hoeft ze niet op te zoeken, want dan moet u de hele tijd in de Bijbel bladeren. Over onze uitgangspositie. En onze uitgangspositie kunnen we alleen maar innemen door geloof. Nogmaals, geloof in het woord van God. En ik begin met lezen. Lucas 10, vers 19. En het gaat over het onderwerp, wat is onze positie? Zie, zegt Jezus, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Volgende. Staat wat Jezus voor ons heeft gedaan. Kolossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Efeze 1 vers 3. Hebben we al gelezen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Efeze 2 vers 6. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat is onze positie. Kolossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is weer onze positie. Efeze 1 vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dat is zijn positie. Lieve kinderen, zegt Johannes in 1 Johannes 4 vers 4. U bent uit God. U hebt hem overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan die in de wereld is. Dat is een bemoediging. En eigenlijk zijn al die teksten, die geven aan de grote rijkdom die je vindt in de twee woorden in de Bijbel. Twee woorden die de ontzettende rijkdom aangeven die we hebben. Het zijn maar twee woorden. Weet u ze soms? Twee woordjes achter elkaar. Waar het liefde? Nee, die bedoel ik nog niet. Ja. In Christus. In Christus zijn de twee woorden waar alle rijkdom in zit die we ontvangen hebben. Alle woorden zijn goed die gezegd zijn, maar in Christus is het eigenlijk het steeds terugkerende woord wat je tegenkomt als de apostelen spreken en de Bijbel uitleggen. In Christus hebben wij de verlossing. In Christus hebben wij de bevrijding. In Christus hebben wij de kracht. In Christus hebben wij het leven. In Christus hebben wij de overwinning. Dat gaat zomaar door. Wij zullen nooit de strijd winnen als we niet beseffen dat we bekleed zijn met de klederen van het heil. Het is de mantel van de gerechtigheid die God ons geeft. En daar is de basis en daar ligt de kracht voor overwinning. De mantel van Gods gerechtigheid, het kleed van het heil. Wat alles te maken heeft met het besef van de positie die wij hebben in Christus. Dus, wij staan op een onwankelbaar fundament. Ons hoofd is in de hemel. En wij zijn zijn lichaam op aarde. Ik zeg je nieuws, dat weet u. Wat is dan belangrijk? Belangrijk is dat de verbinding goed is. Als het hoofd in de hemel is en het lichaam op aarde. Als wij het hoofd hebben, nodig hebben voor onze leiding in ons leven in de wereld. En het hoofd ons nodig heeft om zijn werk te doen op aarde. Dan is het belangrijk dat de verbinding goed is. Want anders lopen wij als dwazen rond. Daarom is het belangrijk dat we zijn stem horen. En daarom is het belangrijk dat we de geest niet bedroeven. Zoals er ook staat. Door onze onderlinge verdeeldheid, door onze irritaties, door onze moeite, door al die dingen en nog meer, bedroeven we de Heilige Geest. En dan komt de leiding en de kracht niet zo duidelijk meer door. De gemeente is Gods kracht in deze wereld. En het hoofd stuurt ons aan. Dat is het beeld van Efeze. En daarom laat de verbinding goed zijn. Hoe gaan we reageren? Jacobus 4 vers 7 zegt erover. Onderwerp je aan God. Dus daar begint het mee. Onderwerp je aan God als het gaat over de betekenis van je positie. Wat het betekent in Christus zijn. En dan komt het volgende. Maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Er staat niet. Onderwerp u aan God en bid. bidt tegen de boze. Er staat, onderwerpt u aan God en biedt weerstand. Dat is wat er staat. Dat wil ik even duidelijk zeggen. Als de Bijbel zegt dat we weerstand moeten bidden, is dat een terrein om niet te bidden. Heer, help me van de duivel af. Nee, bied weerstand. Dat is actief. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Dat zegt 1 Petrus 5. Oh ja, ik ga nog even terug. Jacobus 4, vers 7. Bied weerstand, we hadden gelezen. Onderwerpt u eerst aan God en bied weerstand aan de duivel. Ja, daar staat na nog. En hij zal van u vluchten. Wij moeten niet vluchten, hij moet vluchten. Wij moeten niet bang zijn, wij moeten niet vrezen. Wij moeten niet vluchten, hij moet vluchten. Hij zal van u vluchten. Daar wou ik er toch nog even bij zeggen. In Petrus 5 staat, wees nuchter en waakzaam. Wees op de hoogte. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek die hij zou kunnen verslinden. En dan weer, bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Verder, Efeze 6 vers 10, wordt gesterkt in de Heer, in de sterkte van zijn macht. En dat betekent, kijk altijd de goede kant op. Want waar je naartoe kijkt, daar kom je uit. Kijk altijd de goede kant op. Word gesterkt in de Heere en bekleed je met de hele wapenrusting, opdat u stand kunt houden tegen de listen, verleidingen van de duivel. Dus dat is geen angst, maar moed en daadkracht. Praktisch gebruik de naam van Jezus. Breng lof en dank. Een loflied, een lofprijs is het luiden van doodsklokken voor de duivel. Echt, een loflied is het luiden van doodsklokken voor de duivel. Hij haat het. Lof en dank brengen. Proclameer de waarheid. Spreek het uit. Jezus is overwinnaar. Zeg de waarheid tegen jezelf en spreek het hardop uit. Gebruik de mogelijkheden die je hebt om het woord van God hardop uit te spreken. Jezus zegt niet voor niets. Er staat geschreven. En zeg gerust, Satan, ik weersta je in de naam van Jezus als je je aangevallen voelt. Dat mag gewoon. Die positie heb je, die autoriteit heb je gekregen en spreken heeft kracht. En bedenk, hij moet vluchten, niet wij. Satan wil ons graag klein houden. Dat is allemaal niet voor mij. Ik denk, hij heeft lang genoeg zijn invloed gehad. En wij zijn niet alleen maar schaapjes van de goede herder. En kinderen van God. Maar wij zijn ook vooral en vooral nu zonen en dochters van de Vader en soldaten in zijn koninkrijk. Het gaat niet alleen om schaapjes en kinderen, maar om zonen, dochters en soldaten. En die positie innemen is niet vermetel of overdreven, maar ons antwoord aan een liefhebbende Vader die het beste met ons voor heeft. Ik heb jullie al eerlijk gezegd, deze preek is niets meer dan een inleiding. Het is beperkt, het heeft verlosse eindjes, ik weet dat. Er is veel meer over te zeggen. En dat moet ook wel gebeuren, denk ik zelf. En het is nodig dat we erin groeien. En het is ook nodig dat we dat met elkaar delen. Als iemand inzicht heeft in het werk van de boze, dan is het goed om dat met elkaar te delen. Maar voor nu is het belangrijk blijf de goede kant op kijken. Nogmaals, waar je op richt, kom je uit. We worden opgeroepen ons te richten op de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. De voleinder betekent, hij maakt het af, hij maakt het compleet en hij vult mijn en jouw tekort aan. We staan er niet alleen voor. Het staat in Filippenzen, waar ik mee af wil sluiten, daar staat het. Hij die een goed werk in ons begonnen is, die zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Zullen we bidden, danken. Vader, dank u dat we altijd bij u mogen komen. In alle omstandigheden, met alles wat ons bezighoudt. We prijzen uw naam, Heer, dat u in ons leven bent gekomen. Dat u het offer hebt gebracht dat wij niet konden brengen. De weg bent gegaan die wij niet konden gaan. Het leven aan het licht hebt gebracht en de toekomst. Heil en zegen. Dank u voor het kostbare bloed van verzoening. Dank u voor uw Heilige Geest die u ons hebt gegeven. Dank u dat u ons leert en onderwijst in uw wegen. We prijzen uw naam daarvoor. We ontvangen uw zegen. We danken u. We eren u. We brengen u ons onze lof en onze dank. In de wetenschap dat u degene bent die alles in alle zal vervullen en uw grote werk zal doen. Heer, we zien uit naar uw komst, naar uw toekomst. Onze verwachting is op u, niet wat we zien om ons heen, maar wat u hebt geopenbaard, wat u hebt laten zien. Daar ligt onze hoop, daar ligt onze verwachting. En we prijzen uw naam daarvoor. Halleluja. Amen.